Goedemorgen allemaal. Namens de kerkenraad mag ik u en jou van harte welkom heten in de eredienst van de Levensbron. Hartelijk welkom aan alle gasten die hier in ons midden zijn en de mensen die digitaal met ons verbonden zijn. Vanmorgen zal broeder Klaas Berends een leesdienst verzorgen. Een aantal mededelingen. Met attestatie zijn binnengekomen René en Renata Knevel met hun gedoopte kinderen, Joël, Sarah en Matthias. Ze komen vanuit de NCGK-kerk in Hengelo. Hun adres is Beethovenslaan 74, dat is wijk 4. Willen jullie even gaan staan, dan weten de mensen wie jullie zijn. Al bekende gezichten ondertussen, al een aantal malen, jaren misschien zelfs al gezien. Van harte welkom in onze gemeente en we wensen jullie een goede en gezegende tijd toe. Sinds kort hebben we dan ook het gebruik dat de andere mensen aanwezig uit wijk 4 gaan staan. Voor zover u dat niet weet, dat is Groot Lochter, Wieren, Almelo en Vriezenveen. Nou, in ieder geval een aantal gezichten over en weer. Mogen jullie weer gaan zitten. Aanstaande vrijdagmiddag 13 december is er een kerstviering vanaf 3 uur hier in dit gebouw. Iedereen jong en oud is daarvoor van harte welkom. U kunt zich nog vandaag opgeven bij een van de diaconale wijkteammedewerkers. De collectes die zijn vandaag bestemd voor de eredienst en de verre naasten. Hieraan kan gegeven worden op de gebruikelijke manieren collectezakken, QR-codes achter in de kerk, Scipio of de bank. En straks na de dienst is er koffie, thee en ranja voor alle gasten en gemeenteleden. De soosruimte is ook open voor een spelletje. Iedereen van harte welkom. En namens de kerkenraad mag ik u en jou een gezegende dienst toewensen. Vandaag is het de tweede zondag van Advent. We lezen vanmorgen wat er staat in Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het duister wonen, worden door een helder licht beschenen. De Adventskaars zal aangestoken worden vanmorgen door Sergej en Svetlana. Als ze dat gedaan hebben, gaan wij staande zingen het lied van Sela verwachten.
Zullen we nu een moment stil zijn en ons richten op de ontmoeting met God? En dan gaan we nu zingen, onze afhankelijkheid aan hem beleiden. Barmhartigheid en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Ik lees vanmorgen de preek die onze eigen predikant al gemaakt had voor deze zondag. En dat is een vervolg van vorige week. Het gaat over Bethlehem en we gaan Bethlehem in 4 keer op een andere manier bekijken en belichten vanuit een ander perspectief. Daar gaat de preek over vanmorgen. Van God kijkt en die denkt anders. Dat is het thema. Voordat we dat gaan doen willen we eerst bidden. En we gaan biddend beginnen, of zingend biddend beginnen, met Psalm 80, vers 1 en 6. Ons hart u hoort en dat het verzadigd wordt. Zaai uw woord en plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld door uw geest, zodat het licht van Christus in ons zichtbaar is of wordt. en onze daden tot een getuigenis mogen zijn. Spreek, Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. Zegen ons voor deze morgen, zodat alles mag zijn tot eer van u. En dat bidden wij u in de naam van onze trouwe Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Dan gaan we nu het kinderlied zingen. En na het kinderlied mogen de kinderen naar de Bijbelklas. De inleiding is wat lang, Erik, dus ik wil jou niet. Oké. Bestemming Bethlehem. Dat is het project waar de kinderen in deze week voor kerst in de Bijbelklas mee bezig zijn. Bethlehem. Dat kennen we natuurlijk allemaal van de geboorte van de Heer Jezus, het kerstverhaal. En dat is ook de plek waar Jezus geboren is. Maar Bethlehem komt al veel vaker voor in de Bijbel. Maar voordat Jezus wordt geboren, wordt Bethlehem al 41 keer in de Bijbel genoemd. In deze weken van Advent staan we stil bij een aantal verhalen en gebeurtenissen die zich in Bethlehem afspelen. Vorige week hebben we stilgestaan bij het verhaal van Rut. En vandaag staan we stil bij een ander verhaal dat in Bethlehem speelt. Dat gaat over David, een achterkleinkind van Rut. We lezen hoe David door God wordt uitgekozen om koning te worden. Maar als we het over David gaan hebben, dan moeten we eigenlijk eerst even over Saul hebben. Want David was namelijk niet de eerste koning van Israël. Daar ging het enige aan vooraf. Er was eerst helemaal geen koning van Israël. Er waren andere leiders, richters worden ze genoemd in de Bijbel. En op dit moment is dan Samuel richter. En de mensen hebben diep ontzag voor Samuel. Hij is wijs en diep gelovig. Maar Samuel wordt oud. En zijn zonen die tappen uit een heel ander vaatje. En dan ga je de oorlog niet meer winnen. Die zijn vooral bezig met zichzelf. Corrupt. En op veel wijsheid en geloof zijn ze niet te betrappen. En dat is het moment dat ze in Israël toch een koning willen. Net als andere volken. God is daarin altijd wat terughoudend geweest. Wat moeten jullie toch met de koning? Die heb je toch helemaal niet nodig? Ik ben toch jullie koning? En Samuel probeert het de mensen uit het hoofd te praten. Maar God zegt, doe maar, laat maar. Als het niet genoeg is dat ik een koning ben, dan moet er maar een koning komen. God had daar jaren terug trouwens al ruimte voor gegeven in zijn wet. En want hij wist dat er een keer zou komen. Maar hij geeft er wel meteen een waarschuwing bij, want het hebben van een koning, ja, dat heeft wel zijn prijs. Gaat veel kosten. Want de koning die wil ook als koning leven. En hij zal belasting vragen en macht uitoefenen. Samuel rekent het nog een keertje voor, maar ze willen het niet horen. Er moet een koning komen, punt uit. En dan stelt God één voorwaarde. De koning moet iemand zijn die ik dan kies. En dat gebeurt. Saul wordt aangewezen als koning. En hij is dan 30 jaar oud. Samuel moet hem zalven en hem voorstellen aan het volk. Maar Saul zit er helemaal niet op te wachten. Hij wordt eigenlijk koning tegen wil en dank. Hij wil niet. Hij is verlegen en verstopt zich. Maar toch is er iets dat meteen opvalt aan Saul. Hij is groot en sterk en steekt met kop en schouders boven de rest uit. Een indrukwekkende verschijning dus. En de mensen reageren meteen enthousiast als Samuel zegt, kijk, dat is jullie nieuwe koning. En al gauw zit Saul stevig op de troon. Maar dan blijkt al heel snel dat de macht die hij heeft met hem aan de haal gaat. Hij luistert niet naar Samuel en valt in ongenade bij God. Samuel moet Saul daarmee confronteren. En dat is geen fijne ontmoeting geweest. En dan krijgt Samuel de opdracht om iemand anders tot koning te zalven. Terwijl er dus nog een koning is. Saul. En ook nog eens een koning die nogal behoorlijk gehecht is aan zijn macht. Samuel krijgt dus van God best wel een levensgevaarlijke opdracht. En wat er dan gebeurt, dat lezen we in 1 Samuel 16. En we beginnen met het lezen bij hoofdstuk 15 vers 34 en dan gaan we verder tot hoofdstuk 16 vers 13.
Samuel ging terug naar Rama en Saul keerde terug naar zijn woonplaats Gibea. Samuel heeft, tot op de dag van zijn dood, Saul niet meer teruggezien. Maar hij treurde wel om hem. En de Heer betreurde het dat hij Saul als koning van Israël had aangesteld. De Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? riep Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De Heer antwoordde, neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal. Dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heer had gezegd. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem geschrokken tegemoet en vroegen, uw komst is toch geen slecht teken? Wees gerust, zei Samuel, ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab en hij zei bij zichzelf, hij die daar klaar staat is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor. Maar die zei, ook hem heeft de Heer niet uitgekozen. Isaï stelde Samma voor. Maar weer zei Samuel, ook hem heeft de Heer niet uitgekozen. Zo stelde Isaï zijn 7 zonen aan Samuel voor. Maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer uitgekozen had. Zijn dit alle zonen die u hebt? Vroeg hij. Nee, antwoordde Isaï, de jongste is er niet, die hoedt de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Isaï, laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Heer zei, hem moet je zalven, hij is het. Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama.
Heer, dank je wel voor het lezen uit de Bijbel. Het woord van God. Centraal staat in de preek de woorden uit vers 7b, het gaat niet om wat de mens ziet, want de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer die kijkt naar het hart. Hoe gemakkelijk ga je niet af op je eerste indruk? Je weet misschien wel dat je dat niet moet doen, maar toch, het gaat haast vanzelf. Je gaat af op wat je ziet. Blijkbaar gebeurt dat bij Samuel ook. Hij ziet Eliab en denkt meteen, dat moet hem zijn. Groot, sterk en blijkbaar knap om te zien. Maar dan krijgt Samuel van God te horen, ga niet af op wat je ziet, op de buitenkant. Ik kijk anders. Ik kijk naar het hart. En dan lijkt de les al snel duidelijk. Het gaat niet om het uiterlijk, maar om het innerlijk. Ga niet af op je eerste indruk. Schijn bedriegt soms. En dat is een belangrijke les. En ook heel nodig. Maar als je eerlijk bent, dan moet je toegeven dat je het eigenlijk toch steeds weer doet. Dat je echt je best ervoor moet doen, die je er misschien wel voor moet trainen, om niet af te gaan op je eerste indruk. Ga maar eens na. Want hoe vaak moet je toegeven dat het achteraf toch nog wel meeviel? Dat je toch moet toegeven dat die ander toch anders blijkt te zijn dan je op het eerste gezicht dacht. En dat kan ook best confronterend zijn. Blijkbaar gaat dat bijna automatisch als je niet uitkijkt. Dus is dit een goede en een belangrijke les. Maar toch, ook hier moet je niet te snel op je eerste indruk afgaan. God leert ons goede en wijze lessen, die vaak ook confronterend zijn. Maar je moet er ook altijd rekening mee houden dat het wel eens een laagje of meerdere lagen dieper zou kunnen gaan dan je in eerste instantie denkt. Samuel krijgt een opdracht van God. Hij is nog helemaal van slag wat er met Saul is gebeurd. Hij is nog geen 2 jaar koning en het gaat helemaal mis. Hij is niet de koning zoals God die had bedoeld. Geen goed voorbeeld. Hij is ook bij God in ongenade gevallen. En dat doet Samuel verdriet. En dan zegt God, stop daarmee, stop met treuren. Je moet erop uit. Je moet een nieuwe koning zalven. Hier stopt het niet. Saul was een mislukking, maar ik ga door. En ik laat me niet tegenhouden. En dus moet Samuel erop uit. En Samuel schrikt daarvan. Hij wordt zelfs bang. Moet hij nu achter Sauls rug om iemand anders als koning aanwijzen? Tegen Saul zeggen dat hij, dat zijn tijd als koning erop zat en er iemand anders koning zou worden, ja, dat is één ding. Dat had hij inmiddels al gedaan. Maar ook daadwerkelijk stappen ondernemen, dat is wel wat anders. Samuel heeft inmiddels wel door hoe Saul in elkaar steekt. Hij zal het niet zomaar pikken. Saul was inmiddels al behoorlijk paranoia geworden. De woorden van Samuel hadden behoorlijk wat losgemaakt. En Saul wordt bang om zijn positie te verliezen. Niet zo gek dus dat Samuel er rekening mee houdt dat Saul hem zal vermoorden als hij daarachter komt. En dat zou ook een manier kunnen zijn om te voorkomen dat iemand anders de macht overneemt. Maar God is onverbiddelijk. Samuel moet een opvolger voor Saul aanwijzen. En daarvoor moet Samuel Saul passeren. Letterlijk om van Rama, waar Samuel woont, in Bethlehem te komen, waar Isaï woont, moet hij via Gibea. En op het kaartje is dat duidelijk te zien. Want in Gibea woont Saul. En ook in Bethlehem schrikken ze als ze daar Samuel zien. Want de oude profeet komt meestal niet voor de gezelligheid langs. Samuel brengt een offer en er wordt een maaltijd georganiseerd. En dan kan Samuel doen waarvoor hij gekomen is. Een nieuwe koning aanwijzen. Hij moet alleen nog naar de juiste persoon zoeken. Hij weet dat hij daarbij in de richting van de zonen van Isaï moet kijken. En zijn oog valt meteen op Eliab, de oudste. En dan gebeurt er iets met Samuel. Hij weet het zeker, oh, dit moet hem zijn. Maar dan laat God hem weten dat hij zich vergist. En uit wat God zegt, kun je wel een beetje opmaken hoe Samuel kijkt. Wat ziet Samuel als hij naar Eliab kijkt? Een indrukwekkend figuur, een rijzige gestalte. En ja, dat klinkt bekend. Dat was precies wat er over Saul werd gezegd. Ook dat was een opvallende verschijning. Toen hij ging staan, bleek hij met kop en schouders boven iedereen uit te steken. En hier gebeurt eigenlijk hetzelfde. En wat ziet Samuel? Samuel ziet een soort Saul 2.0. Groot en indrukwekkend. Een geboren koning. Iemand die ontzag inboezemt. Maar God kijkt anders. En dat is wat Samuel moet leren. En dat is een behoorlijke, pijnlijke les. Eén voor één moet hij de zonen van Isaï belangen. Maar als hij ze allemaal gehad heeft, heeft hij nog steeds geen bevestiging van God. De koning zit er niet tussen. Maar dan blijkt er nog een zoon te zijn. Het kleintje wordt hij genoemd. En die is er niet bij. Eigenlijk is hij helemaal buiten beeld. Hij is niet uitgenodigd voor het feest. Maar moet op de schapen passen. Pas op het allerlaatste blijkt het kleintje dan ook nog een naam te hebben. David. En dat is degene die God aanwijst. Het kleintje. Hij moet het worden. Hem moet Samuel salven. En van toen af aan is David doordrongen van de geest. En zo blijkt de meest onlogische optie de voorkeur van God te hebben. God kiest. Ho, stop, wacht even. Heeft God dan voorkeuren? Ja, daar lijkt het wel op. God heeft Saul afgewezen. Hij had hem als koning aangewezen. Maar nu is God er klaar mee. En nu kiest God iemand anders. Maar waarom David? En niet Saul? Of Eliab, Abinadab, Samma of een van de andere broers? Ja, en zo kun je nog even doorgaan. Want als je erop let, dan zie je dat dat veel vaker in de Bijbel gebeurt. Abel. En waarom niet Kain? Isaac. En waarom niet Ismaël? Jacob. En waarom niet Esau? En waarom kiest God voor Israël als zijn volk? Waarom doet God dat? Dat drukt bij ons op allerlei knoppen. Is dat wel eerlijk? Want heel onze maatschappij, die is erop gericht dat iedereen gelijk is. Of zijn minst, gelijke kansen moet hebben. Over vriendjespolitiek en vorderingen, daar hebben we wel een beetje een hekel aan. Want iedereen moet toch gelijke kansen krijgen? Maar hoe zit dat dan bij God? David wordt, na zijn dood, neergezet in de Bijbel als de ideale koning. Die God helemaal is toegewijd en zich aan al Gods geboden hield. Er staat in Handelingen 13 vers 22. In David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden. Die geheel naar mijn wil zal handelen. En dat gaf Paulus toen in de toespraak in Antiochië. Maar hoezo? Wat ziet God dan wat wij niet zien? Heeft God het over dezelfde David die wij kennen uit de verhalen van machtsmisbruik, overspel en moord enzovoort? Hoe kijkt God dan? En wat ziet hij dan? Kijkt God naar de een anders dan naar de ander? En hoe eerlijk is dat? Je snapt het niet. God kijkt anders. Maar hoe? En als je daar zo over nadenkt, dan loop je nog risico, namelijk dat je gaat proberen het wel te snappen. Dat je gaat proberen om te snappen waarom David nu eigenlijk een man naar Gods hart is. En op zich is daar natuurlijk niks mis mee. God nodigt je daar soms ook toe uit. En dat blijkt wel in de hoofdstukken die volgen en de verhalen die daar over David worden verteld. Maar het is altijd link om te proberen om God te begrijpen. Oh, dus dat wil God. Als ik dan maar dit of dat doe, dan ben ik ook een man of vrouw naar Gods hart. En dat is een poging om zeker grip te krijgen. Met gevaar dat je vals bezig bent om te zorgen dat God tevreden over jou kan zijn. Maar het punt is, je komt er gewoon niet uit. Niet als je kijkt naar David tenminste. Het is niet zo dat David, in tegenstelling tot Saul, geen capaciteiten had om koning te zijn. En dat God dus iemand kiest die helemaal onbekwaam is om koning te zijn. Ook David was begaafd. Over hem wordt gezegd dat hij uit een goede familie komt, een goed soldaat is, welbespraakt en goed gebouwd. Maar David is blijkbaar ook iemand die wel erg gevoelig is voor zonde en verleiding. Was David dan beter dan Saul of Eliab? Maar dat zijn eigenlijk niet de goede vragen. Nog even los van de vraag of we God zouden wel kunnen begrijpen als hij het ons zou uitleggen. Het punt waar het hier om gaat is, mag God begrijpen? God zijn. God kiest. Inderdaad. Hij is soeverein. Hij hoeft in principe aan niemand iets uit te leggen. Want hij is God. We stuiten hier op wel lastige vragen. Die gaan over verkiezing. Waarom David en niet Eliab? Waarom Jacob en niet Esau? God kiest. En verkiezing heeft onder gereformeerden al snel de klank van eeuwig heil of hel. Maar als je de Bijbel leest, dan is dat niet waar de uitverkiezing over gaat. Dat gaat niet over de vraag wie er wel en wie er niet in de hemel komen, om het maar heel plat te zeggen. In de Bijbel heeft dat een hele andere klank. God is bezig met een plan met deze wereld. En daarvoor kiest hij mensen uit. Die krijgen een plekje in Gods grote plan van schepping, verlossing en volmaaktheid. En als het gaat om verkiezing, dan gaat het er niet om om duidelijk te krijgen waarom God bepaalde keuzes maakt. Maar om de vraag, accepteer je dat God kiest? En dat dat niet altijd past in onze logica. Dat kan bijvoorbeeld, God gebruikt Saul verderop in de Bijbel, Kores, maar Biden, Trump, Poetin, en ze kunnen nog een paar doornamen noemen. God heeft een plan. En in dat plan kiest hij ervoor om David aan te wijzen tot koning. En niet Eliab, Abinadab, Samma of een van de andere broers. Blijkbaar is David de juiste persoon. Met zijn talenten, maar ook met zijn tekortkomingen. David krijgt zo een unieke plek. Een bijzondere plek. De koning. Een voorbeeld waaraan alle volgende koningen worden afgemeten. En voorvader van de redder, Jezus onze Heer. En juist in Jezus zie je dat God anders kijkt en anders denkt. Als redder van de wereld geboren wordt, dan pakt God niet groots uit. Nee, het kindje wordt geboren in een stal in een kleine stad in Israël. De rest van de wereld slaapt gewoon door. Heeft niet door dat er iets gebeurd is. Wat de wereld zal veranderen. Heel veel zal veranderen. De redder is een kleine baby. Kwetsbaar en afhankelijk. En het kindje wordt groter en dat groeit op. En als volwassen man is het geen krachtpasser. Maar juist een kwetsbaar mens. En zo komt God naar ons toe. Kwetsbaar. Hij komt niet met geweld om orde op zaken te stellen. Maar als kind. Als een kwetsbaar mens. Die niet gekomen is om te heersen. Maar om te dienen. En ons uitnodigt om ook zo in het leven te staan. Want op die manier kan hij je gebruiken ook in zijn grote plan. Wij zijn David niet. Met hem had God een bijzonder plan. Maar dat stond ook in het geheel van iets groters. Van Gods grote plan. En daar is God nog steeds mee bezig. Met de komst van zijn nieuwe wereld. Het koninkrijk van God. Dat komt. Daar werkt God aan. En niets of niemand kan hem daarin tegenhouden. En daarvoor kiest hij ook mensen uit. Om mee te doen. Nog steeds. Om je plek in te nemen. En de vraag is of je je voegt in dat plan. Op de plek die God jou geeft. Met jouw geschiedenis, jouw mogelijkheden, jouw karaktereigenschappen, jouw gaven. Maar ook misschien met jouw tekortkomingen. Zoals ook David dat heeft gedaan. In de geschiedenis laat God zien dat hij bezig is met een plan. Hij heeft de regie. Niets en niemand kan hem daarin stoppen. En hij kiest mensen uit om daarin mee te doen. David, maar ook Saul heeft daarin een plek. Het punt in deze verhaal over Saul is niet, over David is niet dat je zelf een David moet worden of zijn. Of om alles op een rijtje te zetten en na te rekenen. Oh, dus zo ben je dus een mens naar Gods hart. Om vervolgens dan flink je best te doen om zo te zijn of te worden. En dat God dan blij en tevreden met je is. Of dat je juist in verzet schiet. God moet me maar nemen zoals ik ben. Veel van wat er in je leven gebeurt, daar heb je niet in gekozen. Dat is voor jou bepaald. Wie zijn je ouders? In welk gezin groei je op? Waar ben je geboren? En wanneer? Je aanleg is voor een groot deel, zeg maar, genetisch bepaald. Je karakter wordt gevormd door dingen die je al vroeg in je leven meemaakte. En waarin en waarom je niet gevraagd hebt. Dat alles maakt je tot de persoon die je bent. Maar het punt is, God nodigt je uit om met hem mee te werken. Hij geeft jou een plek in zijn plan. En hij leert ons dat hij degene is die jou die plek geeft. Je leven krijg je van hem. Het is niet jouw eigendom, want je bent van God. Het leven is een geschenk waar je niet om gevraagd hebt, een cadeau. Dat alleen al maakt duidelijk dat je leeft van genade. Alles hangt van Gods liefde af. God geeft je in dit leven uiteindelijk maar één zekerheid. Maar die ligt niet in jou of mij. Want die zekerheid is zijn liefde die zichtbaar wordt in Jezus. Leven van genade is best spannend en soms ook wel eens lastig misschien. Het ligt namelijk helemaal aan God. En je hebt dus niks in te brengen. En de vraag is, durf je ook zo naar jezelf te kijken? Als iemand die door God gewild is, bedacht, gemaakt en geliefd? Dat betekent in de eerste plaats dat je jezelf leert accepteren zoals je bent. En dat je niet iets of iemand anders wilt zijn. Of dat je ervan baalt dat je bepaalde eigenschappen niet hebt die een ander wel heeft. Of dat een ander kansen krijgt die jij nooit gehad hebt. Je hoeft jezelf niet met anderen te vergelijken. Je hoeft ook niet anders te worden of te zijn. Het enige wat God vraagt is om rustig je talenten te ontdekken en te gebruiken. En om niet je hele leven uit te stippelen en vast te leggen. Ja, ambitie is mooi, maar het leven laat zich niet plannen. God leert ons dat het niet om ons draait. Maar dat is wel wat deze wereld ons doet geloven, hè? Dat jij van betekenis moet zijn, dat jij gelukkig moet zijn, dat jij aan je trekken moet komen, dat jij je eigen toekomst in de hand hebt en dat jij alle mogelijkheden moet aangrijpen die je geboden wordt. Maar dat klopt helemaal niet. Deze wereld draait helemaal niet om jou of mij. Gelukkig niet, want het is doodvermoeiend als het wel zo zou zijn. Het punt is, je bent deel van iets veel groter. God kiest je uit om mee te werken in zijn grote plan. Sta open voor een taak die God je wil geven in zijn koninkrijk. En dat kan zijn in de kerk of in de maatschappij. Dat hoeft in jouw ogen helemaal niet groot of bijzonder te zijn. Maar voor God is het waardevol en doet het ertoe. En dan is de vraag, durf je je leven zo aan God toe te vertrouwen? Mag hij het voor jou bepalen? Wil je hem daarin volgen? Juist daar waar God ruimte krijgt, daar kan jou en mijn leven tot bloei komen. En dat mag je tot een zegen zijn. Amen. Dan gaan we nu zingen. Ja. Psalm 109, het psalmproject 139. Dan is er nu een moment voor de collecte. En misschien komen, ja, daar zijn ze weer. God zegene uw gaven. gaan we nu danken, maar even voorafgaand een paar dingen. Danken dat Thijs weer in ons midden is. Hij kwam van de week weer terug uit Peru. 3 maanden stage gelopen, heb ik begrepen. En het is allemaal heel goed gegaan. Blij. Ouders zijn blij dat hij er weer is, heb ik heel begrepen. En ik denk de opa's en de oma's ook. Ja, ja. En je zusjes natuurlijk ook. Heel fijn. We gaan daarvoor danken, Thijs. We gaan danken dat Jasper weer in de kerk is. Nog niet helemaal hersteld, maar goede stappen in de goede richting. He? Fijn dat je er bent. We gaan Artemus en Arus, dat zijn mensen, de meeste zoals we nog wel kennen, die hier een tijd lang in de kerk hebben gebivakkeerd geweest, lid zijn geweest. Vertrokken een tijd geleden naar Zutphen. Het gaat met de gezondheid van Artemus niet helemaal goed. Geestelijk zit ze een beetje in de put. Lichamelijk ook nog niet helemaal. Er komt tussen nu en 3 maanden een uitspraak of ze in Nederland mogen blijven of niet. En dat geeft ook best wel heel veel spanning en stress. Zo heb ik het een beetje goed verwoord. Ja, ik zie ja knikken. Wij dragen ze met de beide kinderen aan de Heere op. En ik wil natuurlijk danken voor de familie Knevel, die vandaag lid zijn geworden bij ons in de gemeente. Zal ik u voorgaan in gebed? Trouwe God en Vader, dank u wel voor deze dienst. Dank u wel voor uw evangelie. Dank u wel voor uw liefde in uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Dank u wel dat u weet wat er leeft en speelt in ons hart. Dank dat wij deel mogen uitmaken van uw grote plan. Dat we daaraan mee mogen werken. En geef dat we ook open mogen staan voor een taak of voor taken die u ons gegeven hebt. En dat is voor u waardevol. Geef dat we ons leven zo in geloof aan u mogen toevertrouwen. Dat u ruimte krijgt bij ons, zodat ons leven nog steeds meer tot bloei mag komen. En wilt u ons daarbij helpen door uw Heilige Geest. En Heer, als er dan een beroep op ons gedaan wordt, bijvoorbeeld hier in de kerk, geef dan ook de vrijmoedigheid en het vertrouwen om in u die taak en met liefde op te pakken. Want uw liefhebben bestaat niet alleen uit woorden, hoe goed bedoeld ook, maar ook uit daden. Geef dat wij, als we dat kunnen, ook de handen uit de mouwen mogen steken. Voor u en voor onze naasten, dichtbij, maar ook ver weg. Geef dat angst, boosheid of verdriet ons niet overmeesteren in dit leven. Ook niet naar ingrijpende gebeurtenissen, zoals een ernstige ziekte of het verlies en het gemis van een geliefde. Help ons te blijven vertrouwen in de kracht van uw liefde. Ook over dood en graf heen. En zo willen we u danken voor alles wat u ons geeft en gegeven hebt. Ook deze morgen. En als we dat misschien moeilijk vinden om dat tegen u te zeggen, dan mogen we dat ook tegen u roepen. Heer, ontferm u toch. En dank u wel dat we ook voor elkaar mogen bidden. We willen elkaar, zoals we hier zijn, aan u opdragen. U die ons kent en weet wat er speelt voor ieder van ons. En vanmorgen willen we dan een bijzonder danken dat Thijs weer terug is. Na 3 maanden stage in Peru. Dat u een goede tijd hebt gegeven samen met 3 andere studenten daar. Fijn dat hij er weer is. Dat u hem hebt bewaard. En dat dank u ook voor Jasper Spithof. Hij mag vanmorgen ook weer in de kerk zijn. Heer, wilt u verder met hem gaan? Want de weg is nog misschien wel lang. Sterk hun, ook de ouders en de broers, in dit alles. Heer, we willen u bidden voor Artemus en Arras. En Arta en Adrian, de 2 kinderen. Ze zijn een paar jaar geleden, ongeveer 2 jaar geleden, vertrokken. Van hieruit naar Zutphen. Naar het AZC. En inmiddels zijn ze daar ook weer vertrokken en opgevangen in een ander gezin. Heer, wilt u met hen meegaan? Artemus, met name in de gezondheid ook. de spanning die het met zich meebrengt, omdat ze tussen nu en 3 maanden waarschijnlijk een uitslag krijgen of ze hier mogen blijven of niet. Dat brengt ook best wel stress met zich mee. Heer, we dragen ze aan u op. Wilt u bij hen blijven en voor hen zorgen als een God en Vader? Heer, we danken u ook dat vanmorgen afgekondigd mogen worden dat René en Renate met hun kinderen Joël, Sarah en Matthias lid zijn geworden van onze gemeente. We kenden ze al een aantal tijden langer. Ze komen hier en mogen ze nu dan echt welkom heten, ook als lid. Dank u wel daarvoor en wilt u een goede tijd hier in ons midden geven. En dan danken we u dat we alles wat ons bezighoudt zo in gebed bij u neer mogen leggen. Zegen ons en maak ons zo tot een zegen. Dat alles bidden wij u in de naam van uw Zoon, onze trouwe Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Dan gaan we nu zingen. Opwekking 617, een machtig maker. God heeft ons in de omgang met hem ook leefregels gegeven. Vanmorgen lees ik jullie de verkorte versie van de 10 geboden. En dan daar zingen we. Liedboek 439, 1, 2 en 3. Verwacht de komst des Heren. En dan zegt God: vereer naast mij geen andere goden. Maak geen afgodsbeelden. Het afbeelden van iets dat in de hemel, op de aarde of in het water is, dat is verboden. Misbruik de naam van de Heer niet. Houd de Sabbat in ere. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Beschuldig een ander niet op valse gronden. En zet je zinnen niet op andermans eigendom, zoals zijn vrouw, zijn huis, of wat die ander ook maar toebehoort. En de Heer Jezus heeft dat heel kort samengevat in de woorden: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Wachten we nu op de terugkomst van de kinderen. En die zullen straks ook hier nog iets neerzetten. En jij gaat dat mooi met ons regelen, heb ik begrepen.
Fijn dat jullie er weer zijn. En jullie hebben net als vorige week weer een huisje meegenomen, zie ik. En kunnen jullie vertellen wie dat in dat huis woont?
Weet jij het?
Nee?
Wie woont er in dat huis?
David.
En jullie hebben volgens mij ook een verhaal over David gehoord. Want wat gebeurde er met David?
Kan jij dat vertellen?
Ik weet het niet meer.
Weet jij het misschien nog?
David werd gekozen als koning.
Ja, heel goed, hij werd een nieuwe koning. En hij woonde ook in Bethlehem. Zullen we het huisje neerzetten? En jullie hebben ook nog kaarsjes. Ja, volgens mij mag er één daarin en eentje daarin. en één in dat bordje. Heel goed. Ja. En jullie hebben David ook nog heel mooi versierd, zie ik. Willen jullie... Is dat niet David? Jij niet, maar jullie wel. Zullen we die nog even omhoog houden, dat iedereen het kan zien? Wauw. Nou, dan mogen jullie weer gaan zitten.
Dankjewel. Dan gaan we nu de dienst afsluiten met het zingen van liedboek 425. Vervuld van uw zegen. En dan gaan we staande doen. Vanmorgen mogen wij het verlaten van de kerk de zegen van de Heere voor deze week weer ontvangen. Ontvangt u dan ook in geloof. De Heere zegent u en hij beschermt u. De Heere doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heere wendt u zijn gelaat toe en hij geeft u zijn vrede.